van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie, we wensen u een goede dienst toe.
Vanavond lezen we één gedeelte uit de Bijbel en wel uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes 19, waar we lezen de verzen 17 tot en met 37. Johannes 19, vanaf vers 17. En we lezen daar. En terwijl hij, Jezus, zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt, en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem, en met hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus, schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat één deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden, dat zegt, zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Toen hij Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat de schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn. En ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van de Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met hem gekruisigd was. Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan. En zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het schriftwoord vervuld wordt, geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Halleluja. De tekst voor de prediking voor zo dadelijk is uit het eerste vers wat we hebben gelezen, vers 17. En terwijl hij zijn kruis droeg. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Het is eigenlijk ons best voor te stellen hoe die hele rechtsgang van de Heer Jezus is gegaan. Het wordt uitvoerig beschreven in de evangelie, in het bijzonder in het evangelie van Lucas. Je kunt het als het ware zomaar voor je zien. dat Jezus daar staat voor Pilatus en wat er verder allemaal gebeurt. Maar Jezus was onschuldig. Pilatus heeft dat tot 3 keer toe uitgesproken. Ik vind geen schuld in hem. En toch liet Pilatus Jezus geeselen. Toch mogen de soldaten de spot met hem drijven. Pilatus zegt, Jezus is onschuldig. Maar toch laat hij de mensen kiezen wie er vrijgelaten mag worden. Jezus of Barabbas, die moordenaar. De Heer Jezus is onschuldig. Tot 3 maal toe is dat gezegd. Toch wordt hij gekruisigd. En wanneer wij dit op ons in laten werken, wat voor ons eigenlijk een overbekende geschiedenis is, dan zal het toch een vraag in ons rijzen van waarom? Waarom heeft dat op deze manier plaatsgevonden? Waarom moest dit zo gebeuren? En hoe heeft het kunnen gebeuren? En die vragen komen bij ons naar boven, tenzij wij door het vele wat we op de televisie voor ogen geschoteld krijgen aan leed, ons als het ware al lam geslagen heeft. Op de televisie zien we het concreet, hoe mensen lijden, hoe verschrikkelijk ze soms door het leven moeten gaan, wat mensen elkaar aandoen. Het zou wel eens kunnen zijn dat juist door dat vele wat ons telkens getoond wordt, wij eigenlijk ons niet meer goed voor kunnen stellen hoe het met de Heer Jezus is geweest. Dat we eigenlijk dat lijden wat de Heer Jezus heeft moeten ondergaan niet goed tot ons meer kan doordringen. Omdat die beelden uit het dagelijks leven zozeer om de voorrang dringen. En dan kan het zomaar gebeuren dat die beelden van de tv, die beelden die gaan over Jezus, wegmoffelen, aan de kant schuiven. Nee, wij vinden het wel verschrikkelijk wat er met de Heer Jezus gebeurd is. Maar dat wat er gebeurd is, hebben wij niet gezien. En al dat andere zien we wel. Wij kunnen ons zo'n kruisiging op zich niet goed voorstellen. En we kunnen al helemaal er niet in komen wat dat betekent voor degene die gekruisigd wordt. Het is al moeilijk genoeg voor ons om ons voor te stellen hoeveel iemand vandaag aan de dag moet lijden bij ziekte en pijn. Dat staan zoiets. En dan schrijft Johannes, zij dan, die soldaten, namen Jezus. En terwijl hij zelf het kruis droeg. De soldaten namen Jezus. En Jezus nam het kruis. Maar wie neemt er nou eigenlijk? Wie is het nou eigenlijk die de regie in handen heeft? Wie is degene die hierin beslissend handelt? Natuurlijk kan als eerste gedachte bij ons naar boven komen, dat zijn die soldaten. Zij doen wat hun is opgedragen. Ze kunnen het als het ware automatisch doen. Want ze hebben het al zo dikwijls moeten doen. iemand moeten kruisigen. Maar wanneer je goed luistert naar Johannes, wanneer je aandachtig hoort, dan kun je zomaar ontdekken, er klopt iets niet. Ook al lijkt het dat die soldaten nemen, ook al lijkt het alsof zij de dienst uitmaken, dan krijg je al gauw de indruk, toch is het niet zo. Ze krijgen niet meer ruimte dan hun wordt toegestaan. Dan wat Jezus hen toestaat. Hij, de Heer Jezus, zal als koning der Joden worden gekruisigd. Zo wordt het boven zijn hoofd ook beschreven. Maar hij is dan ook die koning die zijn weg priesterlijk gaat, wat hij profetisch reeds heeft aangekondigd. Zij dan namen Jezus. En terwijl hij zijn kruis droeg. En Johannes is de enige die dit zo heel in het bijzonder heeft beschreven. Want wij hebben in het algemeen de gedachte dat Jezus dat kruis al droeg op het eerste stukje van die weg naar het kruis. En dat daarna, want zo heeft Lucas het ook beschreven, als hij eronder bezwijkt, ze een man, die soldaten, een man uit de menigte trekken, en dat blijkt een Simon van Cyrene te zijn, en die moet het kruis al dragen. Simon van Cyrene droeg inderdaad het kruis al, die dwarsbalk. Maar Jezus droeg zijn kruis. Johannes is die enige van de evangelisten die juist daarin ons op wijst. Want het kruis wat Jezus op zich neemt, is niet die gewone balk waaraan hij straks zal gehangen worden. Nee, zijn kruis is dat vloekhout wat de zonden van de hele wereld aan verbonden zijn. Wat begonnen is in het paradijs. En daarna, dat kruis droeg Jezus. Simon van Cyrene draagt een stuk hout. Zeker. Maar Jezus blijft zijn kruis dragen. En hij draagt het tot op Golgotha, tot op die heuveltop. Simon van Cyrene draagt een stuk hout. En dat zal voor hem al moeilijk genoeg geweest zijn. Later vernemen we dat hij een van de gelovigen wordt. En dat zijn zonen, Alexander en Rufus, behoren tot de kring van de gelovigen. Dus blijkbaar is er wel het nodige met hem gebeurd. Draag je dat kruishout, dat stuk hout waar hij aan komt te hangen, niet zonder gevolgen? Je kunt je afvragen in hoeverre dat ook het geval is met hen die gisteravond aan de Passion hebben meegedaan. Wat ik ervan vernomen heb uit vorige jaren, blijkt dat niet altijd op te gaan. Zeker niet dat ze tot geloof komen. Ze vinden het wel bijzonder dat ze eraan mee hebben gedaan. Maar de meesten gaan hun eigen weg. Niet bij Simon van Cyrene. Niet bij zijn kinderen. De Heer Jezus die draagt zijn kruis. En dat zou je het beste kunnen vergelijken met zoals een vrouw haar kind draagt dat straks geboren zal worden. Dat kind draagt ze met heel haar hart. En met alles wat er in haar is, ziet ze uit naar het moment waarop dat kind geboren zal worden. Tot ze dat kind, dat in haar leeft, levend in haar handen mag hebben. En alles wat ze tot dat moment moet doormaken, aan moeite, aan hinder, aan pijn, weegt niet op tegen de heerlijkheid die komen zal. Zo draagt Jezus zijn kruis. Draagt hij zijn kruis voor zijn kinderen. Om hen het leven te kunnen geven. En daarom is zijn kruis, dat hij draagt, voor ons een bron van eeuwige vreugde. Daarom is het gedenken van wat hij voor ons heeft gedaan ook een bron van heil, waaraan wij ons mogen voeden en laven, waarvan wij mogen eten en drinken. Zijn lichaam, zijn bloed, waarin hij ons wil laten delen en waar wij met vreugde onze handen naar mogen uitstrekken. En terwijl hij zijn kruis droeg, is de Heer Jezus niet het slachtoffer van machtswellust en geweld. Is hij niet de speelbal van de oversten en de leidslieden van de Joden in Jeruzalem? Is hij niet het voorwerp van medelijden, zoals Pilatus de mensen hem toonde en met hem handelde? Hij is ook niet die spotlap waar de soldaten hem voor willen gebruiken, om zich te buiten te kunnen gaan. En hij is ook niet die geplaagde en gehoonde, zoals de toeschouwers het zeggen als ze bij dat kruis staan. Nee, de Heer Jezus, terwijl hij zijn kruis draagt, draagt hij dat kruis tot het is volbracht. Tot alles is volbracht. Hij is gekomen om Gods wil te doen. En als koning gaat hij zijn priesterlijke weg, dat hij profetisch heeft aangekondigd, opdat ik niet hopeloos sterven, maar zijn heerlijkheid zou erven. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.